Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
Dit is New Business Radio. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Ja, goedemiddag. Van harte welkom bij New Business Radio Live. Gisteren begon Stil Amsterdam na 10 jaar afwezigheid. En een van die deelnemende tollships is Barque Europa. Een Nederlands tollship dat sinds 1994 met gasten vaart. En sinds 2000 wereldwijd ook zeilt. Tijdens deze reizen werken ze ook samen met onderzoekers en projecten rond microplastic zeevogels en de toekomst van de oceaan in de wereld uiteraard. Zometeen spreken we met Niek van Halteren. Hij is momenteel in Amsterdam, waar het tollship dus ligt en ook te bezoek is overigens. Nederlandse kamerplanten potgrondbedrijf Sibotanica heeft Sibascan geïntroduceerd. Dat is een AI-tool die het verzorgen van kamerplanten makkelijker en toegankelijker maakt voor Europese planteigenaren. Ik zie mijn eigen plantjes al bloeien, zeg maar op die vensterbank. En voor is straks het verhaal achter deze start-up. Sibren Bies is aanwezig. En de inspiratie top 3 komt deze week van Matthias Scholten. Vanaf zijn 20e heeft hij een bijzonder pad in de media afgelegd. Van het vak publieksentertainer, tv-presentator tot producent en uiteindelijk 10 jaar directielid bij RTL Nederland. Heeft hij dus eigenlijk dat hele vak van A tot Z leren kennen. En die kennis deelt hij inmiddels via zijn bedrijf OneTalk, wat gericht is op professionals op te leiden tot high-end spreker. En tot slot Sterrenzon over hoe je kinderarbeid kunt aanpakken door een proces in te starten binnen je eigen bedrijf. Onlangs zijn zij gestart met een nieuwe campagne over hoe belangrijk een fiets kan zijn bij het eigenlijk tegengaan van kinderarbeid. Daar straks veel meer over. Hiervoor is in de studio Sven Stijman.
New Business Radio Live.
Zo, en vandaag 2 studiogasten. Eentje op afstand. Ik begin eerst eventjes met studiogast Sibren. Ja, yes. Jij hebt een start-up. Ben je gestart?
Ja.
Hoe lang is dat geleden? Kom even wat dichter bij de microfoon, zou ik zeggen.
Ja, top. Dat is ongeveer 4,5 jaar geleden. Toen was ik nog op school. Dat was op de studentenkamer eigenlijk. Toen begon ik met stekjes en planten verkopen. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Dus ik heb van alles gedaan. Terraria's en ook pissenbedden zelfs nog. Zeldzame pissenbedden. En uiteindelijk dus plantspecifieke potgrond, wat we nu doen. En sinds we daar op focussen gaat het steeds beter.
Ja, alle ins en outs gaan we straks horen. Maar dit is dus eigenlijk voor iedereen toepasbaar?
Iedereen, ja. Het zijn wel meer mensen die hun planten een beetje als een huisdier zien, zeg maar. Dus wel meer de gekkies.
Okay. Ja, wat voor planten zijn dat dan?
In principe wel alle kamerplanten. Dus tropische, cactussen, orchideeën, dat soort plantjes.
Kijk, heel goed. Daar straks meer over. Dan Sven, we gaan het met jou hebben over die fietsen, hoe belangrijk het is. Ik heb het eigenlijk gelezen. Het draait een beetje rondom een campagne waarbij uiterst unieke materialen uit de grond gewonnen worden. En dat gaat door middel van kinderarbeid, want dat is niet anders te doen dan met kinderen.
Nee, ook volwassenen doen het. Maar kinderen worden ook gebruikt eigenlijk. Gaat om mica, een mineraal, ja. Wat uit de grond wordt gehaald.
Wordt gebruikt in de auto-industrie, hè?
Ook, ja. In de autolak bijvoorbeeld. De accu's, de batterijen, maar ook in make-up. De glitters in de make-up, dat is vaak mica. Dus het zit echt overal in. Het is een beetje het duizend en dingen doekje van de mineralen eigenlijk.
Ja.
Van ruimtevaart tot je mobiele telefoon.
En om even heel kort, straks gaan we daar uitgebreid bij stilstaan over die campagne. Het gaat er eigenlijk om van doneren fiets. Daar komt het eigenlijk op neer. Want die kinderen die zijn nu verstoten van scholen. Omdat daar een enorme afstand zit. Binnenkort starten hier alle scholen weer. Hangen overal spandoeken van Veilig Verkeer Nederland over. Let op, de fietsen, de scholen zijn weer begonnen. Men is weer aan het fietsen. Ja. En dat is daar dus wel gewoon het probleem eigenlijk.
Ja, klopt. Ja. In Limburg zijn ze al begonnen deze week.
Oh ja, dat is waar ook.
Daar hangen ze al,
ja, inderdaad. Ja. Ja.
En dat klopt. Nou, we waren ook in Eindighausen in Limburg, bij Sittard in de buurt, om daar de aftrap te doen met een fantastisch fietsspelconcert. Kunnen we straks wel over hebben, denk ik.
Ja.
Die fietsen die zijn ontzettend belangrijk voor die kinderen, want vaak het zijn toch dorpjes die ver weg zijn van alles. En willen ze met name naar de middelbare school gaan, die zijn niet in de buurt.
Dus zullen we heel even trouwens een klein stukje luisteren naar het fietsspelconcert? Oké, eventjes. Met een drumband, hè? Straks gaan we over wat meer laten horen, maar het is toch wel even leuk.
Ja.
Ja.
Ja, die drummer, dat is een jongen die zelf op die school zat.
Yeah.
En bij de plaatselijke fanfare hoort. Het
leuk.
Limburg. Dus, ja. En fantastisch dat hij dat deed. En met een fantastische dirigent, Wouter Hakhoff. Die al die meer dan 200 kinderen ging leiden eigenlijk. Dirigeren met hun fietsbellen. En ja, het is fantastisch om te zien. Hartverwarmend.
Ja, en jullie hopen natuurlijk zoveel mogelijk donateurs te vinden. Die ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk fietsen naar die landen gaan. India, Madagaskar onder andere.
Ja, die fietsen kopen we zelf in India trouwens. Dus ja. Het gaat om geld inzamelen. En inderdaad, wij willen die kinderen in India die fietsen kunnen geven. Zodat zij dus niet meer die lange afstanden hoeven te lopen. Het gaat soms meer dan een uur. En dat twee keer per dag. En met die fietsen kunnen ze gewoon sneller naar die scholen. Veiliger naar die scholen. En de kans dus dat ze ook naar school gaan wordt daarmee groter. En dat ze dus niet belanden in de kinderarbeid.
Straks daar veel meer over.
Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
Ja, en natuurlijk, ik nodig jullie van harte uit overigens om het hele uur mee te praten. Maar we gaan eerst eventjes richting Amsterdam. Want daar is de sale begonnen sinds 10 jaar. Eindelijk weer al die tollships op het ijs. Overigens wel leuk. Ik heb vanochtend even gekeken naar de webcams. Die zijn natuurlijk te vinden online. En dan kan je toch wel zien wat daar allemaal gebeurt. Enorm veel schepen, veel kleine boten en veel gezelligheid. En daar is ook Niek van Halter. Niek, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, de Bark Europa. Ik zei het net al eventjes. Jullie zijn een van die tollships. Weet je ongeveer hoeveel tollships daar nu liggen in Amsterdam?
Oh, dat is een goede vraag. Ik weet niet hoeveel, maar ik heb gisteren meegevaren op de sale in. En het waren er ontelbaar veel. Inclusief alle kleine schepen natuurlijk. Maar het was erg indrukwekkend.
Ja, ik kan me voorstellen. Zeker ook als je liefhebber bent. Nu heb ik een filmpje gezien van de Bark Europa.
Ja.
En jij bent een van de drijvende krachten die overigens ook die reis naar Antarctica die jullie jaarlijks maken ook meemaakt. Maar je gaat nu ook Cascais Tenerife reis doen. Hè? Dus Cascais ligt in de buurt van Lissabon, Portugal.
Ja.
En ja, die gaat in oktober plaatsvinden.
Sorry?
Die gaat in oktober plaatsvinden, die reis.
Ja, van 15 tot en met 25 oktober gaan we... gaan we een samenwerking aan. Want ik was deelnemer op de expeditie afgelopen februari op de Bark Europa van Argentinië naar Antarctica. En dat was ontzettend indrukwekkend. En in mijn eigen werk neem ik groepen mensen mee de natuur in om ze daar echt tot verbinding te laten komen. En ik vond het zo'n mooie kans om dat ook een keer op zee te doen, dat we een samenwerking zijn gestart.
Ja.
En dat gaat dus in oktober plaatsvinden op dat mooie schip wat nu sinds, ik meen, 3 jaar weer in de Nederlandse haven ligt.
Heel bijzonder. Kan je ons dus meenemen zo'n reis, hè? Bijvoorbeeld richting Antarctica. Hoe lang ben je dan echt op zee en ben je verstoten van het vasteland?
Ja, dat was een expeditie van 4 weken. Dat is ontzettend indrukwekkend. Dus je vertrekt en... Die expeditie naar Antarctica, dan moet je ook over de Drake's Passage, wat een van de ruigste zeeën ter wereld is. En vanaf het moment dat je daarop terechtkomt, je hebt geen land meer in zicht. Dus je hebt geen enkel oriëntatiepunt. En je bent overgeleverd aan de krachten van de natuur. Ja, en dan is zo'n oud schip waarop alles met de hand gebeurt erg indrukwekkend. Want je werkt ook gewoon samen met de vaste crew van het schip. Werk je samen om dat schip zeilend te houden.
En daar wordt ook onderzoek gedaan sinds een tijdje. Onder andere zag ik een filmpje ook over microplastics die dan gevonden worden midden op zee. Dat je echt denkt van wow.
Ja, dus het mooie aan wat Bark Europa doet, dus het is een trainingsschip. Dus er wordt zeiltraining gegeven, maar er wordt ook onderzoek gedaan. Kijk, je kunt je misschien voorstellen op dat deel van de wereld in Antarctica, daar zijn wel wat onderzoekers, maar er is heel weinig data beschikbaar over bijvoorbeeld waterkwaliteit of de hoeveelheid zeevogels die daar zijn. Dus terwijl die expedities plaatsvinden, zijn er ook altijd onderzoekers aan boord die samen met de reizigers onderzoek doen naar de waterkwaliteit, de hoeveelheid plankton, de hoeveelheid zeevogels, de microplastics in zee. Dus op die manier proberen we ook mensen echt bewust te maken van wat er op dit moment gaande is in de oceaan.
En die microplastics, daar wordt natuurlijk steeds meer over gesproken. We worden er wel steeds bewuster van, maar jullie zien eigenlijk daadwerkelijk middelen op zee, die effecten. Kan je dat toch eens proberen uit te leggen wat je daar ziet?
Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben niet de expert op het gebied van microplastics.
Maar dus goed, jullie spreken wel met elkaar natuurlijk.
De expeditie naar Tenerife gaat er ook echt een expert op het gebied van oceanen en de vervuiling van de oceaan mee. Dus daar kan ik je niet veel over vertellen.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je daar de verhalen ter plekke hoort. Of dat je toch de effecten ziet en dat je toch wel met andere inzichten terugkomt na een verloop van tijd. Ook al ben je dan niet die onderzoeker.
Ja, nou, ik heb zelf de microplastics niet gezien op Antarctica. Nou, laten we zeggen, gelukkig dat ik ze daar niet tegen ben gekomen. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, zijn de effecten van klimaatopwarming. Dus dat je met het schip voor een enorme gletsjer ligt, wat gewoon continu aan het afbrokkelen is. En iets in mij vindt het heel indrukwekkend dat er zo'n groot rotsblok naar beneden valt. Maar je beseft je ook, als Antarctica smelt, dan hebben we echt een heel groot probleem. En dan blijft er niet heel veel over van Nederland. Dus dat met blote ogen zien en je midden in de natuurlijke elementen begeven, maakt je wel nederig. En maakt je ook echt bewust van de kracht van de natuur en dat we daar echt heel zuinig op moeten zijn.
En dan kom ik eigenlijk weer bij jouw rol. Je bent meer als facilitator aan boord, als het ware. Maar dat gaat je persoonlijk wel veranderen, denk ik. Die inzichten die je daar dan tijdens een reis meemaken. En dat zal je wellicht ook wel zien bij de gasten die aan boord zijn, toch? Of niet?
Ja, je kan er niet omheen. Tegenwoordig is het voor heel veel mensen al bijzonder om een dag zonder telefoon door het leven te gaan. Kijk, wij op Antarctica waren we 4 weken zonder bereik. Dus 4 weken zonder contact met de buitenwereld. 4 weken waarin je eigenlijk alleen maar je eigen zintuigen hebt om de informatie tot je te laten komen. En dat zal op die expeditie die we in oktober gaan laten plaatsvinden ook zo zijn. Want dat is 11 dagen op de oceaan. 11 dagen geen telefoon. Dat alleen al opent je ogen. En daarbij ook dat je gewoon geen oriëntatiepunt hebt. Dus je bent op open zee en het enige wat je ziet, of je nou voor je, achter je, links of rechts kijkt, dat is water. Dus het enige wat je kan doen is je op dat moment overgeven aan de reis. En wat er vaak gebeurt, dat zie ik wanneer ik mensen de natuur inneem ook altijd, is dat we zijn zo gewend aan een overload aan prikkels. Neem nou bijvoorbeeld Sil, ik ga er morgen weer naartoe, dit keer ook met mijn gezin. Ja, ons brein is de hele dag bezig om al die prikkels eigenlijk uit te schakelen. Want wij kunnen dat helemaal niet processen in ons brein. En op het moment dat je jezelf een paar dagen zonder telefoon en zonder al die prikkels midden in de natuur zet, dan ga je veel meer tot jezelf komen. Dan ga je ontdekken van, maar wat komt er nou eigenlijk van binnenuit? Dus welke gedachten zijn er eigenlijk die ik normaal gesproken, waar ik helemaal niet naar kan luisteren omdat ik overprikkeld word? En welke manier ben ik eigenlijk geconditioneerd? Wat zijn eigenlijk de programma's die ik dagelijks kan afdraaien? Wat zijn mijn normen en waarden? Dus al die vragen die komen vanzelf op het moment dat je je in de natuur plaatst.
En de mensen die meegaan op zo'n missie, wat voor doelen hebben die mensen over het algemeen? Is dat echt die persoonlijke ontwikkeling of is het ook gewoon een heel ander beeld? En ik kan me voorstellen dat je echt een ander mens wordt na zo'n reis.
De intentie van mensen is wel divers. Kijk, voor sommige mensen die zijn gestopt met hun bedrijf en die hebben zoiets, ik gun mezelf even totale afzondering en geef mezelf de ruimte om iets nieuws te creëren. Voor andere mensen is het een hele gave zeilervaring omdat ze ooit nog eens een keer op zo'n tollship zouden willen zeilen. Die expeditie in oktober is puur gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dus we gaan, terwijl we ook zeilen, elke dag ook bezig met thema's natuur, je brein, je lijf, verbinding, bewustzijn.
En hoe gaat het dan aan toe aan boord? Is dat door middel van dat jullie met elkaar in een kring of in een groep zitten? Of hoe wordt dat dan in de praktijk gebracht?
Nou, het belangrijkste is dat het schip zelf. Dus dat betekent dat de mensen die zich inschrijven,
iedereen krijgt een taak als het ware.
Sorry?
Iedereen krijgt een taak als het ware op zo'n schip.
Ja, dus je wordt ingedeeld in 3 groepen en je werkt dus in verschillende schema's. Dus dat is het belangrijkste. We gaan met elkaar het schip varen, dus je leert ook zeilen. Maar er zijn ook momenten dat je niet verantwoordelijk bent om of op de uitkijk te staan, of aan het roer, of de zeilen te hijsen. En dat zijn dan de momenten dat bijvoorbeeld de onderzoeker je meeneemt om te kijken naar de waterkwaliteit. Dat ik je meeneem in bewustzijn en hoe kun je dat vergroten. En hoe kun je bijvoorbeeld met ademtechnieken jezelf in een andere staat brengen. Mm-hmm. Of mijn sits. Die heel veel weet van wildlife, die je meeneemt in hoe het dierenrijk werkt. Dus we zullen zo, eigenlijk maken we een dans tussen de welactiviteiten en de persoonlijke ontwikkelingsactiviteit.
Is dat heel gek als ik een aanname doe en zeg dat ik dit ideaal zou vinden voor een gemiddelde ondernemer die echt even buiten zijn comfortzone wil stappen? Klopt dat? Zitten er veel ondernemers vaak tussen, dit soort reizen?
Ja, de mensen die ik tot nu toe heb gesproken zijn veel ondernemers. Of ieder ander die behoefte heeft aan echt even uit zijn comfortzone stappen en verstilling opzoeken. Ja, dus daar heb je gelijk in.
En brengt dat dan een andere dimensie mee als dat iemand bij wijze van spreken echt puur alleen maar bezig is met de toekomst van de natuur? Zie je daar nog verschillen in?
Nou, wat ik heel helpend vind is dat je ook bezig bent. Dus we kunnen met elkaar in een kamer gaan zitten en gaan brainstormen over de toekomst van de natuur. Maar we kunnen ook. Dit is ervaringsleren. Dus terwijl je bezig bent, ervaar je wat de veranderingen zijn. En zie je met blote ogen en ervaar je wat de kracht is van de natuur. En dat vind ik. Zo leren wij sneller. Over het algemeen. Als je met je neus op de feiten gedrukt wordt. En dan gebruik je namelijk niet alleen maar je denkende brein, maar ook alle andere zintuigen. En dat is wat we van plan zijn.
Ik vind het een waanzinnig interessant verhaal. Nog even terug naar de sail en uiteindelijk ook naar dat schip. Want dat is dus ooit in 1994 begonnen. Wie is daar eigenlijk de drijvende kracht achter geweest destijds? Weet je dat?
Dat weet ik niet. Nee,
maar dat is natuurlijk ook wel iets wat lang bestaat.
Ik weet wel dat het schip in 1911 gemaakt is om op vanuit Hamburg te varen op de Noordzee. En dat het uiteindelijk in 1994 ook echt omgebouwd is tot een training vessel. Dus een schip waarop getraind kan worden. Ik weet niet wie de initiatiefnemer was.
Nee, maar je loopt daartussen.
De afgelopen jaren heeft Leentje Toering als directrice dit in de markt gezet. Ja. Als enige tollship wat jaarlijks naar Antarctica vaart. Dus dat is echt. Dat is bijzonder. En dat maakte mij ook heel trots toen ik daarop vaarde onder de Nederlandse vlag.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat je toch het idee hebt dat je op een soort van levend museum bent op dat moment.
Ja, en dat moet ik eerlijk bekennen, dat beangstigde me ook wel op een moment dat we waren. Op de Drake Passage aan het varen. En er ontstond wel een behoorlijke storm. En dan besef je ook wel dat het een antiek schip is. Overigens heeft het de nieuwste technologieën en professionele crew. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar je beseft je wel dat er. Ja, dit schip komt uit de tijd van Shackleton. Die een van de bekende avonturiers die Antarctica ontdekte.
Sterker nog.
En die daar ook vast heeft gelegen, zeg maar. Dus dat ging wel even door mijn hoofd.
Nou, wat bij mij door mijn hoofd ging, ik heb het snel ondertussen even opgezocht. De Titanic 1912 is dat schip gezonken. Dus dat is een jaar voordat de Titanic uiteindelijk zonk, is dat schip dus al in het water gelegd.
Ja, bijzonder, hè?
Ja, heel bijzonder.
Gelukkig is het wel helemaal up-to-date, hoor. Ja.
Dat is het goede nieuws.
En ik zou zeggen, kom gerust even kijken morgen. Want het schip is gewoon vrij te bezichtigen. En het heeft ook leuke activiteiten voor kinderen. Dus ik nodig iedereen uit om even langs te komen.
En waar liggen jullie precies in Amsterdam?
Wij liggen tegenover Hotel Jakarta aan de Java-kade.
Kijk, en dat is aan de kant van het Centraal Station. Eigenlijk kan je net die pakhuizen zien hier allemaal liggen.
Ja, dus het is echt vlakbij. Het is op steenworp afstand.
Ik wens je sowieso alvast een hele goede expeditie richting Tenerife. En veel succes op de sail. Dankjewel, Niek van Halteren.
Ja, dankjewel.
Listen today. Lead Tomorrow. Ja, New Business Radio Live.
Gesteld door in de studio met Sybren Bies. Sybren Danica is ook natuur, hè, Sybren?
Yes.
Kom even dichter bij de microfoon, zou ik zeggen. Ik ben even benieuwd. Natuur, je hoort dit soort verhalen. Wat denk je nu naar dit verhaal? Duurzaamheid.
Ja, ik werd hier heel enthousiast van. Ik ben zelf in Kaapstad geweest in februari. Met eigenlijk een beetje dezelfde insteek qua event, behalve dan de ijsbergen. Maar om ook aan jezelf te gaan werken en ademhaling en dergelijke. Dus wie weet ga ik wel een keer mee als dat mogelijk is.
Nou, wie weet, misschien hangt Niek er nog. Niek hangt er nog, denk ik. Ja, nou Niek. Ik weet niet of dat nog te realiseren is in de toekomst. Maar je hebt al in ieder geval weer iemand nieuwsgierig gemaakt hier.
Ja, precies. Leuk.
Heel goed. Siebrem, eventjes naar helemaal jouw begin. Want jij bent met een technologie begonnen waarbij je AI en biologie, dus met name het biologisch inzicht gebruikt.
Ja.
Hoe is dat idee ontstaan ooit?
Ja, dat is wel een goeie. We zijn eigenlijk begonnen ook echt als webshop. We zijn nog steeds hoofdzakelijk een webshop. En onze grootste vraag aller tijden op de klantenservice was een foto met wat moet ik hiermee, zeg maar. Welke potrol moet erbij, welke verzorging, et cetera. Ik heb dat in het begin zelf honderden, duizenden keren beantwoord en daarna ook mensen. Maar het is best wel specialistisch werk. Dus we hebben daar ook echt een bioloog voor die dat zeg maar doet. Want je wil geen fouten maken. En eigenlijk met dat idee van kunnen we dat automatiseren en sneller maken, zijn we op die tool gekomen. Ja.
En zo'n tool ontwikkelen klinkt heel makkelijk aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik zie nog steeds niet helemaal voor me hoe het dan werkt. Is dat dan een sensor die je in de potgrond steekt? Hoe gaat dat?
Nee, wij dachten ook dat het heel makkelijk was. Maar daar hebben we ons wel op verkeken, inderdaad. Eigenlijk maak je gewoon een foto en die wordt een systeem ingeknald. En dan wordt die eigenlijk vergeleken met een hele database aan foto's en die gekoppeld zijn aan een plantnaam. En dan kan die eigenlijk zeggen hoeveel procent die denkt dat het zeker is dat het die plantensoort is op basis van de eerder gemaakte foto's. En op basis daarvan komt er een advies. En als dat boven een bepaald percentage is, dan is het significant, zeg maar. Dus dan is het akkoord en dan komt er een mooi advies uit.
Komt er een advies uit en dan moet je aan dat advies houden. Wat nu als je met vakantie gaat?
De plant. Of.
Nou ja, die plant moet natuurlijk voeding krijgen, toch?
Er zit voor 6 maanden voeding in, dus ik weet niet. Ik ga nooit langer naar
de plant. Heb je glas van? Nee, oké, dat scheelt.
Nee.
Dus eigenlijk is het voor iedereen heel ideaal en je hebt geen omkijken meer naar dat hele voedingsproces. Dus die plant die gaat groeien.
Klopt, inderdaad. En om op vakantie terug te komen, want hij blijft ook langer nat, dus je hoeft ook minder vaak water te geven. Dus. Ideaal.
Ja, dan heb je dat idee, heb je zeg maar met elkaar gelanceerd en dan ben je als start-up ben je actief.
Ja.
Hoe heb je daar naar gekeken? Want je bent in één keer ondernemer.
Ja, ik moet zeggen, de tool kwam pas denk ik 3,5 jaar nadat we al live waren. Dus dat is eigenlijk wel geleidelijk gegaan. Ik weet niet echt beter, denk ik.
Nee, maar hoe bevalt dat, dat ondernemerschap en het in de markt zetten van dit soort producten?
Ja, top. Superleuk. Ik heb de hele dag ideeën, zeg maar, als ik opsta, als ik naar bed ga. En die kan je dan ook echt uitwerken. Niet allemaal, helaas. Maar dat is heel enthousiast. En zeker ook als je echt goede feedback terugkrijgt. Dus als je ook echt het idee hebt van het zijn niet alleen dingen in mijn hoofd, maar het is ook nog echt wat.
En kan je iets zeggen over de omvang van het bedrijf? Met hoeveel zijn jullie? Met hoeveel doen jullie dit?
Ja, we zijn met een kleine 20 man op dit moment.
En allemaal een specifieke taak? Of hoe gaat dat?
Ja, dus we mengen de grond en we produceren. Dus ongeveer de helft is productiepersoneel. We hebben mensen klantenservice, R&D, marketing. De hele...
Ja, maar wat zit nu eigenlijk hier aan ten grondslag? Wat is nou het basisidee waarop je dacht van hier moeten we iets mee?
Ja, goede vraag. Ik maakte altijd al zelf hele complexe combinaties van potgrond en voeding, zeg maar. En dat vond ik op zich wel leuk. Maar bij het googlen kwam ik er eigenlijk wel achter dat, ja, dat was zo moeilijk, zeg maar. Ik dacht dat moet wel makkelijker kunnen.
Met dat... Dus jij hebt een huis vol met waanzinnig veel planten?
Ja, klopt.
Hoe is het bij jou, Sven?
We hebben een paar planten, maar
een paar, ja.
Precies, het moet niet veel worden. Nee, onze uitdaging is het levend houden. Vooral.
Ja, dat hoor ik vaak, ja.
Ik heb er 3.
Oké.
Okay. Dat zijn er ook niet zoveel. Maar wel planten die ik al een tijdje heb inmiddels. Dat is op zich wel weer goed gelukt.
Ja,
top. Maar goed, dan heb je dat in ieder geval heb je dat idee gebracht. Dan ga je dat in de markt zetten. En dan heb je dus die specifieke doelgroep waar je zegt. Dat zijn echt de fanatiekelingen dan als het ware, toch of niet?
Ja, daar zijn we gewoon echt mee begonnen. Want het is ook logisch dat die daar de meeste interesse in hebben. Instagram, Facebook groepen, YouTube kanalen.
Maar je wil ze helpen. En uiteindelijk heb je die gegevens. Wat zie je nu verder? Ik kan me voorstellen dat je dit portfolio gaat uitbreiden. Misschien andere ideeën, producten gaat bedenken?
Ja, het is nog niet heel lang live. Maar we kunnen nu eigenlijk dus ook het voordeel, we krijgen heel veel data. Dus we kunnen zien van welke planten hebben mensen, hoe gezond zijn die, dat reet die ook. En die data verzamelen wij eigenlijk ook allemaal. En dan kunnen we op daarvan kijken van oké, voor die plantensoorten kunnen we misschien meer gaan doen. Of misschien komen er wel hele andere ideeën uit. Mm-hmm. Dus ik wel eens een foto van een hond of een kat tussen.
Oké. En het is dus begonnen ooit als een studentenproject.
Ja, klopt. Inderdaad, afstudeerproject.
En jullie zijn allemaal afgestudeerd?
Ik ben afgestudeerd.
Uiteindelijk, maar goed. Je had dat met meerdere studenten. Je hebt dat geadopteerd. Hoe ging dat?
Ik heb dat zelf als in mijn eentje als afstudeerproject gedaan.
Oké, okay, ja, nou, ja. Ik lees hier dat het een studentenproject is, maar het is één student geweest. Een studentproject. Maar goed, dan ga je verder met dit bedrijf. En waar zit je toekomstdroom?
We willen de grootste worden van Europa binnen kamerplantenpotgrond in de komende nu 4 jaar. Dat is het doel. Mm-hmm. Dus daar werken we naartoe. En als dat gelukt is, willen we naar Amerika.
En is het dan allemaal online of ga je ook uiteindelijk kijken hoe je in de schappen kan liggen bij...
Ja, eerst was dus de strategie allebei tegelijk. Ja. Maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. Dus we accepteren wel aanvragen van winkels en dergelijke. Maar we zijn er niet echt mee bezig.
Het is niet zo dat jullie straks bij grote intratuinachtige winkels te vinden zijn.
Dat is een beetje stap 2 in het plan.
Maar dat is wel een droom dus.
Ja, dat is zeker wel het plan. Ja, ja. Ja, ja.
Nou, leuk. Hoe kunnen we jullie vinden?
Sibotanica.com.nl.de
Dankjewel.
Dankjewel.
Blijf lekker bij, want we gaan zo meteen kijken naar de inspiratie top 3 van Matthias Scholten.
Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Ja, en de Inspire Top 3 deze week komt van Matthias Scholten. Hij is na een succesvolle carrière in de mediawereld. Onder andere presentator, directielid bij RTL Nederland. Nu auteur, creatieve connoisseur, zo noemt hij zichzelf ook. En traint mensen eigenlijk om topspreker te worden. Matthias, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Ja, ik heb de intro nu. Ja, ik heb hem korter gehouden als in de intro van het programma.
Ja, jij zegt ik noem mezelf connoisseur.
Ja, daarom daar was ik zo nieuwsgierig naar.
Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar ik ga hem erin.
Connoisseur. Ja, oké. Ja. Je hebt hem nog nooit gebruikt. Dus dat is dan met deze een originele benaming. Maar met andere woorden, met heel veel kennis. En als publieksentertainer, uiteindelijk directielid van RTL. Dan heb je echt alle hoeken en gaten van zo'n bedrijf weer doorlopen en gezien in de media. Dat kan je wel zeggen, toch?
Ja, de publieksopwarming, dat was dan zeg maar nog stap 2. Ik begon als applausaangever. Dan had je een oortje in en dan zei de regisseur applaus. En dan moest jij zorgen dat het publiek bij de shows enthousiast werd. En dat was een nieuw vak. We hebben het over 30 jaar geleden of zo. Dus zo startte ik en langzaamaan mocht ik meer doen en de rest is geschiedenis.
Maar je had altijd dan wel toch een soort van affiniteit met media, dat kan niet anders. Want anders dan blijf je dat niet doen, toch? Waar zat dat bij jou in?
Nou, kijk, als jongen wilde ik gewoon aandacht. Ik wilde graag beroemd worden. Hè? Dat hebben mensen van tv en van radio. Voor jou natuurlijk niet, hè? Jij doet het echt om andere redenen. Maar je wilt gezien worden en je wilt creatief bezig zijn. En dat was als jonge vent ook mijn droom. Dus ik had een grote droom om op het podium te staan of het liefst voor de camera. En die ben ik gaan najagen en dat is tot een bepaalde hoogte gelukt.
Ja, en dat is best wel goed gelukt zou je kunnen zeggen. Maar nu een hele andere koers waarbij je nu eigenlijk al die ervaring inzet om mensen op te leiden tot high-end spreker. Dan heb je het waarschijnlijk ook voor veel mensen die in de businesswereld actief zijn, toch of niet?
Ja, klopt inderdaad. Ja, het is best wel breed hoor. Er zijn ook wel ondernemers die hun verhaal gewoon goed moeten vertellen naar klanten of naar nieuwe klanten. En mijn motto is, ik leer je spreken zoals het brein bedraad is. Dus ook het brein van de mensen tegen wie je spreekt. Dat gaat namelijk in een volgorde. Iets komt je brein binnen en dat gaat via een aantal fases. En dan maak je de beslissing van, ik geloof die figuur. Of ja, ik koop dat product. Of ik ga met diegene in zee. Ja, en als je dat leert dan heb je best wel een soort van oneerlijke voorsprong.
Ja, en dat is iets wat je dus fijn in de vingers hebt en aan die mensen overbrengt. Dat doe je in het bedrijf One Talk. En ik kan me ook voorstellen, daar bellen we je natuurlijk voor, dat je ergens die inspiratie allemaal vandaan hebt. Laten we beginnen met nummer 3.
Nummer 3.
Wat is voor jou nummer 3?
Ja, dan ga ik voor ChatGPT. Dus gewoon het traditionele AI-model van OpenAI. mee gestart vanaf het moment dat het op de markt kwam. En eigenlijk is het dan eerst een soort van creatief maatje en iemand die met je meedenkt. En vervolgens ga je meer en meer ontdekken. En inmiddels heb ik een eigen ChatGPT agent gebouwd, hè, gebaseerd op mijn eigen boek. Boek heet Er is dus wel een geheime code. Dat heb ik volledig geüpload in de chat en vervolgens een eigen agent opgebouwd. Nou, wat kan het nu? Jij staat voor een belangrijke presentatie. Dan ga je naar deze agent toe en je geeft antwoord op 5 vragen. En daarna druk je op maak mijn verhaal. En vervolgens komt er eigenlijk een framework van jouw verhaal wat je kan gaan houden. En dat is dan niet letterlijk, het is niet woordelijk. Maar het geeft wel heel duidelijk aan van oké, op deze manier trek ik de aandacht. En of via deze 5 stappen, dan breng ik hem dan ook daadwerkelijk naar een verandering bij degene tegen wie ik spreek.
Ik kan me ook voorstellen dat je dan waarschijnlijk ook wel probeert om te kijken waar liggen de grenzen bij ChatGPT, waar liggen de uitdagingen waar je dan niet helemaal een voldaan antwoord krijgt. Ben je daar tegen opgelopen of is het nog steeds een onuitrekbaar begrip? Het gaat maar door. Wil ik eigenlijk zeggen.
Ja, het gaat maar door en het is heel erg belangrijk hoe je eigen toon is. Dus ik type bijvoorbeeld zelden iets in chat. Ik spreek echt. Hè, alsof het een maatje is. En dat betekent dat mijn eigen intonatie, mijn eigen woordkeuze, die natuurlijk anders is als je spreekt dan dat je typt, die komt ook over. En op een gegeven moment gaat chat dat ook begrijpen. Die gaat dat lezen. Dus en vervolgens, als ik niet tevreden ben, geef ik ook aan, joh, ik wil dat je kritischer bent. Of ik wil niet dat je overal maar van zegt, goh, wat een geweldig idee. Of wat heb je dat goed gedaan? En tegenwoordig kun je, als je op de knop drukt van doe diepgaander onderzoek. Ja, dan gaat de hele wereld voor je open. En is het een soort van inspiratiebron waar je eigenlijk bang van wordt.
Hoeveel uren in de week ben je daarmee bezig?
Misschien wel alleen op chat, misschien wel 10 uur.
Dat valt wel mee, toch? Voor die, voor die studio gekeken.
AI-toepassing, hoor. Dan komen we misschien bij nummer 2.
Leuk, ja, precies. Jazeker. En het is voor zoveel dingen toepasbaar. Ik vind het ook wel eens leuk om gewoon in mijn vrije tijd eens een keer een kennisquizje met ChatGPT te doen.
Ja, het is de trend. Als je gaat kijken waar ChatGPT voor wordt gebruikt, dan zie je dat het inmiddels ook eigenlijk de meest bezochte therapeut ter wereld is. Hè. Mensen gaan er voor allerlei redenen gaan ze er naartoe om gewoon letterlijk een gesprekspartner te hebben. Dus op creatief niveau, inspiratieniveau, maar dus ja, zelfs ook op hulpniveau.
Ja. En je kan het op allerlei manieren gebruiken, klopt inderdaad. Maar we gaan door naar nummer 2.
Nummer 2.
Ja, dan ga ik toch ook weer voor een AI-toepassing. En dat is Lovable. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt.
Lovable.
Het gaat opzoeken op internet. Lovable met lovable.dev. D-E-V. Gewoon een website. Alleen het is niet echt een gewone website. Maar ja, het is eigenlijk een chatvenster waar jij letterlijk mee in gesprek kan gaan alsof het je buurman is. Of in dit geval ja, een steengoede techneut en die bouwt voor jouw websites en apps. En ik ben totaal niet technisch, maar ik wil wel websites kunnen bouwen. Dus voor mij was het zoeken. Hè, er zijn een aantal van dit soort toepassingen. En dan kom je daar op Framer bijvoorbeeld, is ook zo eentje. Dan zeggen ze ook van no code en dat kan iedereen en dat is heel makkelijk. Ja, dan ben ik daar 2 uur mee bezig en dan haak ik af. Want dan ben ik gewoon niet technisch genoeg. Er komen de termen in voor waar ik niets van begrijp. En toen ik op Lovable kwam, werd het tegen mij gesproken in begrijpelijke taal. Daar hou ik van. En vervolgens aan de slag gegaan en inmiddels websites aan het bouwen. E-commerce shops erachter kunnen hangen. En ja, het is een fabelachtige stap. En natuurlijk een angstig teken voor alle webbouwers en appbouwers. Maar ja, ik vind het magnifiek. Het gaat zover dat je knoppen kunt veranderen. Hij helpt je met teksten, helpt je met indelingen, helpt je met vormgeving. En als je niet tevreden bent, zeg je, ik vind die kleur niet mooi. Kun je hem wat zachter oranje maken? Kun je het wat hipper maken? Kun je het wat dan kun je het wat brutaler maken. En vervolgens spuugt hij er zo'n website voor je uit die gewoon draait.
Ja, en dat wil je en daar gaat de toekomst ook naartoe. Maar heb jij ook een beetje het gevoel dat je alles toch per se zelf in eigen hand wil houden? Of valt dat mee?
Nee, helemaal niet. Nee hoor, dat heb ik helemaal nooit gehad. Dat heb ik niet als ik naar een tandarts ga. Dat heb ik niet als ik
Maar je vindt het gewoon leuk?
Dat heb ik eigenlijk helemaal nergens.
Nee,
ik vind ja, alle AI-toepassingen die tot nu toe beschikbaar zijn, vind ik spectaculair.
Ik kan me voorstellen. En daar kan je natuurlijk heel lang mee bezig zijn. Kan je je helemaal in verliezen. Ja, helemaal in omgaan.
Toch
in verliezen, precies. Daar zocht ik naar. Gaan we naar nummer 1.
Nummer 1.
Ja, dat is dan gewoon een analoog, simpel boek. Nou ja, simpel is het niet helemaal. Het is een boek dat heet The Behavior OPS Manual. Dat is geschreven door Chase Hughes. Hij is oprichter van het Neurologisch Intelligence Center. En hij traint mensen eigenlijk op menselijke beïnvloeding in gedragsanalyse. Het is, hij heeft modellen en technieken uit de psychologie, ondervragingstechnieken, gedragswetenschap. Dat is een bron, het is een lijvig boek hoor. Het heeft iets van 500 pagina's. En als je hem zou moeten beschrijven, dan zou ik eigenlijk zeggen van, het geeft heel duidelijk weer dat wij als mens emotionele dieren zijn. Met een soort kostuum dat we het allemaal wel snappen en wel weten en wel ons gedragen. Maar dat zijn allemaal zeg maar gedragingen naar de buitenwereld, maar ondertussen zijn we altijd op zoek naar veiligheid, naar status en naar meer.
Dus eigenlijk zeg je, dit boek is één grote spiegel.
Ben ik helemaal met je eens. Het is in zoverre een spiegel die je zelf geprogrammeerd hebt. Ja. Daar gaan we nog iets dieper. Dit is niet een boek waarvan je zegt, oh wat leuk om te lezen, maar wat een openbaring. En voor mij is het een absoluut thuiskomen in de zin van, ja, ieder mens loopt met een gigantische zak aan emoties de hele dag rond. Waarvan je denkt dat je uniek bent. En vervolgens blijkt dat toch eigenlijk allemaal wel, ja, een soort van bron te hebben die ieder mens met zich meedraagt. Alleen, ja, we hebben geleerd om dat niet te tonen. Maar om een masker te dragen waarop we overleven in de buitenwereld. En deze technieken die gebruik ik heel erg veel in mijn eigen trainingen. Ik heb dit ook als bron gebruikt bij het schrijven van mijn boek. En ik geef tegenwoordig leiderschaps-DNA-trainingen bij bedrijven. En ja, ik put heel veel uit dit boek. Het is echt mijn handboek.
Ik kan me herinneren, er zijn natuurlijk heel veel boeken die ook ver in verleden geschreven zijn, waar allerlei ideeën en de tijdgeest misschien wel een en ander verandert. Zie je dat dit boek houdbaar is, bij wijze van spreken, gewoon op de mens puur? Of moet je daar toch wel zeker de tijdsgeest weer steeds aan vastplakken?
Nou ja, kijk, laten we het even naar leiderschaps toe brengen. Er zijn duizenden leiderschapstrainingen, hè, waarin je bijvoorbeeld leert, je moet goed leren luisteren. Ja, dat snap ik, die kan ik ook zeggen. Alleen de vraag is waarnaar. Hè? En als het gaat over het luisteren, dan leer je via deze methode nou juist, wat lekt een persoon nou door zijn masker heen? Waarvan je kan zien, maar eigenlijk heeft hij hier behoefte aan. Dus het zijn ondervragingstechnieken waarin je heel duidelijk door het masker van iemand heen kan kijken. Die zijn van alle tijden en die zijn nu heel begrijpelijk in een model gegoten, waar het voor mij heel makkelijk is om het zelf te hanteren. Maar ook om het andere mensen aan te leren. En ik denk dat dat het meest belangrijk is. Dat je niet alleen maar iets vertelt, maar dat dat ook daadwerkelijk beklijft. Hè? Ja. Dus op het moment dat ik een training heb gegeven, vraag ik altijd om reviews. En de meest waardevolle is voor mij altijd van, ik heb dit onthouden.
Ja, we gaan hem opschrijven. Ja, maak het nog even af. Ja.
Goed. Ik, als mensen het hebben onthouden, en dan heb je eigenlijk een minuscule transformatie heb je toegebracht. Dus iemand is een ander mens dan voorheen. Ja, dat is eigenlijk mijn doel.
En dat vind ik een hele mooie nummer 1. Wil je hem nog een keer herhalen, de titel van het boek?
Het is de Behavior OPS Manual van Chase Hughes.
Dankjewel, Matthias Scholte. Voor jouw inspiratie top 3 van deze week.
Hartstikke goed. Veel succes en dankjewel voor het bellen.
Dankjewel. Gaan we nog even terug naar de studiogasten. Hebben jullie nog hier dat je denkt van nou dit boek dat gaat op mijn schap komen?
Nou ja, wel interessant. Ja. Nummer 1 die zei, want die zei dat ChatGPT zo gaat praten zoals je ook bent. Ja. Daar ben ik vorige week ook achter gekomen toen ik die van mijn vriendin ging gebruiken. En dan merkte ik eigenlijk dat hij alleen maar grappen ging maken tussendoor. Bij mij deed hij dat nooit. Dus dat vond ik wel interessant. En het boek gaat zeker op mijn lijst.
Voor jou, Sven?
Ik kies het boek meteen. Ja, ik ben een kritische AI-gebruiker. Dus grappen, rollen, dat doe ik niet zo heel snel. Kan het wel, het is fantastisch allemaal. Maar wat ik zei, ik moet ook aan de bomen denken. Ook een beetje aan de eerste spreker. Maar dat boek zeker. Ja, kijken naar de mens, echt zien en horen wat diegene doet en ja, uitstraalt. Dat is belangrijk.
Mooi. En alle linkjes zijn weer te vinden straks na aflopen op onze website. De top 3 van in deze week dan, Matthias Schotten.
New Business Radio Live voor Business Shapers.
Ja, ik zat even ook naar de tijd te kijken. Want het gaat best wel hard deze tijd, deze middag. En we gaan het dan nu hebben over hoe je kinderarbeid kan gaan aanpakken. En dat is natuurlijk door een proces te beginnen binnen je bedrijf. Überhaupt je keten. Maar eens even grondig doorlichten. Want daar kwamen we over met jou in het begin van de uitzending al te spreken, Sven. Over Mica, de grondstof die gewonnen wordt. Die je dus ziet in make-up, maar ook in accu's. Noem maar op.
Ja, wat ik al zei, het 1001 dingen doekje, hè, eigenlijk onder de mineralen. Je hebt allerlei kritische mineralen, zo worden ze genoemd. Hè. Denk aan alle spullen, kobalt enzovoorts, die in, met name in Afrika te vinden zijn. Congo is zo'n land waar heel veel grondstoffen in zitten. Madagaskar is zo'n land. India ook, zit ook heel veel grondstoffen. Mica is helaas geen kritische mineraal. Tot onze spijt. Wij proberen dat wel binnen Europa voor elkaar te krijgen. En we maken het nou wat ons betreft kritisch. Omdat er dus kinderarbeid vaak bij betrokken is. Ja. Niet 100%. Ook volwassenen die graven en bikken in de grond. En halen het naar boven en verwerken het verder. Maar in veel gevallen, juist omdat er geen leefbaar loon te halen is. Want het is een heel goedkoop grondstof in het begin. Daarna wordt het vele malen duurder natuurlijk. Als je bij het eindproduct bent. Moeten kinderen meehelpen. Ja.
Terresom, daar hebben we het over. Daar ben je namens hier.
Ja.
Hoe komen jullie eigenlijk tot de conclusie van nou, hier moeten we nu een campagne starten. Hoe komt zo'n campagne of zo'n doel tot stand?
Nou, we merken dat vooral ons project in India helpt. Hè? Ik zei het al, een leefbaar inkomen.
Het is een groot project ook.
Het is een groot project, zeker. Ja, een aantal dorpen in India gaat het om. En die dorpen die zijn verscholen in de jungle, in de buurt daarvan. En daar vaak in die bossen, daar zitten die mijnen. Dat doen ze allemaal zelf meestal. Hè. Dus je moet niet bedenken, hè, zoals de mijnen hier in Limburg waren met grote graafmachines en alles erop en eraan. Het vaak handwerk. Die scholen, wij proberen dus die ouders aan een leefbaar inkomen te helpen. We ondersteunen ze daar. Hoe moet je dat doen? Wordt zelf een zelfstandig ondernemer eigenlijk. Waardoor ze ook kunnen onderhandelen. Hoe doe je dat onderhandelen met een leverancier of een afnemer? En op die manier weten deze ouders meer te verdienen. Waardoor kinderen dus niet meer mee hoeven te helpen en naar school kunnen. Alleen is dan het probleem, kunnen ze ook naar school uiteindelijk? En de lagere scholen die zijn vaak nog wel in de buurt van die dorpjes. Alleen die middelbare scholen, dus de volgende stap, dan wordt het een probleem.
Wat voor afstanden heb je het dan eigenlijk? Want bedoel, hier is het gemiddeld maximaal tot bij wijze van spreken 15 kilometer. Ja. Misschien in het oosten wel dan nog een keer 20 kilometer, maar dan houdt het dan ook een beetje op. Hoe is dat daar?
Qua kilometerstand, dat weet ik niet precies, maar het is vaak wel een uur lopen. Ja. En dan door een jungle bijvoorbeeld, met allerlei gevaarlijke diertjes. Dat kan sneller, dat kan beter. En de kans op uitval, dus die wordt ook kleiner. Waardoor die kinderen ook echt aan hun toekomst kunnen bouwen op school.
Ja.
En vandaar die fiets. En die fiets die zetten we dus ook al in. Heel veel kinderen hebben die al gekregen. En dan zie je ook gewoon dat zij ook naar die school gaan. En ook gewoon een beter mens worden. In die zin dat ze zich kunnen ontwikkelen. En kunnen leren en echt aan hun werk.
Want dat is natuurlijk een beetje opvallend. India, het is een enorm dichtbevolkt land. Of tenminste, daar 1, zoveel miljard inwoners. Groot land. Mm-hmm. Daar is niet echt sprake van veel oorlog. Maar toch zijn daar... het is onrustig, oké, dat is duidelijk. Maar toch zijn daar dan nog steeds kinderen in een mijn aan het werk.
Ja. Ja, ja, hoe dat kan, hè? Zeg het maar. Kijk, dat, ja. Uiteindelijk zit hem toch in die hele keten. Ook bij ons, de consument natuurlijk, hè, maar ook bij het bedrijfsleven. We willen ook vooral, nou, deels is het niet weten, hè, is dat, of niet willen weten, kan natuurlijk ook. Kijk naar kleding, hè, daar zitten wij zelf niet in hoor. Maar het is een lang traject geweest voordat het bewustzijn kwam van, hé, er is misschien wel in kleding kinderarbeid betrokken. Nou, in feite gaat het bij ons, bij Mika net zo eigenlijk. Dat is een heel proces. Hè? Want weet je uiteindelijk in je eindproduct dat er überhaupt kinderarbeid is? Ja,
daar is nu ook, hè, vanuit de Europese Commissie, ja. Europa en CSRD, die richtlijn voor opgesteld.
Klopt.
Is weer een beetje afgezwakt. Maar was mede hiervoor ontwikkeld.
Klopt, ja, en daar waren we ook in eerste instantie ontzettend blij mee. Hè. Ook al dat eerste voorstel was ook al een afgezwakte. Het ging alleen voor de hele grote bedrijven, ja. Gold het. Inmiddels is het inderdaad nog meer afgezwakt. En dat was het idee inderdaad, dat die keten wat meer zichtbaar...
Transparantie, dat zijn
bedrijven
het
best moesten doen om te kijken waar er kinderarbeid, bijvoorbeeld kinderarbeid of slavenarbeid of wat dan ook, hè, in zat gedwongen arbeid, kan ik beter zeggen. En helaas, dat is ook weer heel afgezwakt. En sterker nog, ook wij in Nederland zijn daar mee bezig geweest. Er ligt op dit moment zelfs al een wet klaar, is al aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen die wordt niet geamendeerd. En dat gaat ook over kinderarbeid. Om gewoon te voorkomen dat gewoon producten met kinderarbeid niet meer in de winkel mogen liggen. En dat helaas, tot onze spijt, is die wet dus nooit er verder mee gekomen. En ligt die nog steeds.
Ja, dat heeft toch voor de scope. Want jullie zijn er met name om die kinderen te ondersteunen. Maar ik kan me ook voorstellen dat anders toch steeds maar water naar de zee blijft dragen. Als dat niet tot een halt gestopt wordt. Zie je daar nog wel ontwikkelingen op dit moment?
Ja, gelukkig wel. Kijk, het is natuurlijk een hele slechte tijd, zeker voor het vakgebied waar ik in werkzaam ben. Maar gelukkig, heel veel bedrijven die zien ook hun plekje hierin. En er zijn bedrijven waar we mee samenwerken, bijvoorbeeld Mercedes, die zich ook bewust zijn van hun rol in die hele keten en dat zij ook een taak daarin kunnen hebben en kunnen betekenen. En die pakken ze ook op. En dat is ook een beetje een vraag wat wij ook hebben, ook aan ondernemers in Nederland, maar ook aan de overheden. Doe mee. Kijk, neem die verantwoordelijkheid. Kijk waar in jouw keten er ergens die kinderarbeid kan plaatsvinden. Nou, begin met Mika bijvoorbeeld. En daar willen we bij helpen. Ga kijken waar dat zit. Hoe kan je dat aanpakken? En hoe kan je dat veranderen? Het gaat ons niet om dat je dan iets anders doet. Hè? Want je hebt inmiddels ook artificiële Mika. Mm-hmm. Maar ja, dan stop je kinderarbeid niet. Want dan moeten die kinderen ergens anders voor werken. Dus het gaat ons om vooral dat leefbaar inkomen, dat omhoog gaat. Zodat ouders gewoon voor hun kinderen kunnen zorgen en dat kinderen weer kind kunnen zijn.
Nou, overigens, ik heb ook wel vernomen dat dit voor cacao-projecten ook op deze manier wordt toegepast. Klopt. Toch die kennis van ouders, van kinderen, dat eigenlijk de grondlegger is van een ander leven.
Ja.
Dan ze op dit moment leiden.
Nee, precies, maar daar heb je de hele keten voor nodig. Hè? Dus het is een beetje een holistische kijk erop. Maar het begint met één kind, maar dan ook het dorp, de gemeenschap, een regio, een land, de wereld. En dat moeten we uiteindelijk met z'n allen doen. Willen we het echt veranderen, dan moeten we met z'n allen doen. En dat kan ook. En het hoeft ook niet heel veel meer te kosten aan je eindproduct. Maar we moeten het wel willen en willen zien.
Deze actie geldt er natuurlijk nu voor om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Je zei het eigenlijk straks al even, de fietsen worden in India aangeschaft. Dus het gaat puur om de financiële bijdrage. Hoe wordt dat precies opgezet? Ik kan me voorstellen dat je jouw hele afdelingen, collega's, allemaal kan mobiliseren om hier een bijdrage te leveren.
Nou ja, zeker. Kijk, via ikgevenfiets.nl, daar kan je terecht, mocht je mee willen doen. En wij gaan onze collega's natuurlijk, die zijn druk bezig om folders uit te delen. Je buren op feestjes en alles te vertellen van, nou doe alsjeblieft mee. Want het is heel simpels. Hè? Kijk, een fiets hier kost misschien alweer een nieuwe fiets 1000, 2000 euro. Daar is het stukken goedkoper. Ja. Hè? Ook dat. Dus het hoeft helemaal ook niet een hele grote hap uit je portemonnee te zijn. Als eenmaal dat geld daar is, we hebben daar een kantoor met lokale collega's. Die weten precies hoe dat allemaal gaat. Hoe dat het rijden en zeilen. En zij hebben ook contact met de kinderen die daar ook in voor in aanmerking komen. En dus dat zijn kinderen die ook echt in de meest vreselijke omstandigheden soms leven. En die helpen wij dan.
Maar nou zijn we in Nederland een fietsland. Ik kan me herinneren als je over A5 rijdt richting Haarlem vanuit Amsterdam. Kom je langs het depot waar al die fietsen opgeslagen staan die overal uit de stad, de binnenstad zijn geplukt. Nou, dit is één stad.
Ja.
We zijn wel een fietsland.
Zeker.
Kunnen je ook gewoon een boot met fietsen daar naartoe sturen?
Nou, maar daarom dachten we juist ook met dat fietsspelconcert om een beetje iets te triggeren van, nou weet je, voor ons is het zo normaal, laat het voor die kinderen daar ook heel normaal worden. He, want we zijn juist een fietsland. Dus.
Ja. Laten we daar nog even teruggaan naar dat fietsspelconcert.
Ontwikkel en verbeter. Nieuw Business Radio live.
Oké, ik heb hier het concert. We hebben straks een klein stukje laten horen. Dit is dan het concert. Wat dus plaatsvond, wanneer was het?
Afgelopen maandag.
Nou, dit blijft wel in je hoofd zitten, die fietsspellen. Maar wel een soort wake-up call om lekker te doneren op ikgeefeenfiets.nl. Ik wens jullie heel veel succes met deze campagne. En we horen graag wat de resultaten uiteindelijk geweest zijn. Sven Steinman. En tot zover deze aflevering van New Business Radio Live. Ik wil je eigenlijk alle twee bedanken voor de komst in de studio. Sybren ook.
Bedankt.
Ja, wat staat er op de agenda nog voor deze week voor jou, Sybren?
Werken. Over 2 weken naar China, naar leveranciers. En ik ben net terug van vakantie, dus genoeg te doen.
En wat is het belangrijkste doel voor jou voor dit bedrijf het komend jaar?
Groeien. We gaan vooral focussen op het vermarkten van de tool. Dus ja.
Ik vond het leuk dat je er was. Dankjewel voor de komst.
Yes, jij bedankt.
Sven, voor jou?
Nou, ik ga natuurlijk dit weekend lekker fietsen en dan veel belletjes rinkelen. Dus,
ja. Niet naar Sail?
Nee, helaas.
Niet tot Sail. Hey, dankjewel voor de komst in de studio. En wil je als luisteraar, wil je deze uitzending terugluisteren voor andere New Business Radio Live afleveringen? Kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Volgende week om 4 uur op donderdag, dan is Glenn van den Burg er weer. En graag tot de volgende keer.
Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.